Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag zitten wij hoog boven Artie, bovenin Artie moet ik zeggen, in de bestuurskamer. Tegenover mij zit kunstenaar Feiko Bekkers. Feiko, dankjewel dat je met me in gesprek wilt gaan. Enige tijd geleden hadden we contact om dit gesprek te hebben. En ik maak nu van de gelegenheid gebruik dat je ook in Amsterdam bent. En dat is bij gelegenheid van de presentatie van een nieuw werk in een nieuwe tentoonstelling. Die tentoonstelling is een groepstentoonstelling in Artie, Your Playground. Die staat me voor een week, zeg ik dan ook tegen de luisteraars. Daarna gebeuren er weer nieuwe dingen bij Artie. Dus wilt u het gaan zien, doet het dan meteen deze week. Your Playground is de titel van die tentoonstelling. Het zou een globale titel van jouw werk kunnen zijn, zou je kunnen zeggen. De ondertitel is Utopie voor volwassenen. Volgens mij mis ik daar een woord. Maar goed, jouw werk, dat in die tentoonstelling is, is Some Ways Are Bound to Be the Wrong Ways. Het is een videowerk, maar tegelijkertijd is het ook een video-installatie. Want jij maakt video's, maar je maakt ook objecten. En de objecten, stel ik me voor, zouden ook op zichzelf kunnen bestaan, hebben dan een zekere raadselachtigheid. En in die zin creëer je ook een soort wereld. En ik heb heel vaak de indruk ook van jouw werk dat jij tegelijkertijd ook je eigen werk bespreekt. En dat het bespreken van je eigen werk wordt vervolgens ook weer je werk. Nou, laten we daarover gaan hebben het komende uur.
Graag.
Ja. Waar begin jij mee? Begin jij met je objecten of begin jij met de video en een verhaal?
Het hangt er eigenlijk een beetje van af. Want ik schrijf eigenlijk altijd. Ik heb een enorm Word document waar al mijn verhalen, anekdotes of observeringen die daarin staan. Dus ik ben er altijd nieuwe verhalen aan het verzamelen. En soms is het een verhaal wat me aanspreekt van ik denk, hier moet ik echt iets mee doen. En soms is het veel meer een object dat ik graag wil maken. En dan zoek ik daar eigenlijk een verhaal bij. Dus dan is het een andere manier van werken. En in het geval met dit nieuwe werk, wat nu in Artie te zien is, was het echt het object waarmee ik begon. En ja, dat is natuurlijk wel weer een object, ook met een verhaal op zich. Het zijn, ik ben vader geworden 1,5 jaar geleden. En plotseling ging ik me heel erg bezighouden met speelgoed en speelpleinen, speelplaatsen. En ik ging er naar kijken van oké, wat is eigenlijk mijn smaak? Wat ga ik later voor hem kopen? Daar kwam ik eigenlijk achter en dat wist ik ook eigenlijk wel van dat in de jaren 60 zo heel veel van die prachtige speeltuinen zijn gemaakt door kunstenaars. Die eigenlijk een beetje het midden houden tussen sculpturen en speeltoestellen. Ja, dus het ziet eruit als een sculptuur, maar tegelijkertijd kan er ook mee gespeeld worden.
Ja, je kunt aan die betonnen piramides denken, zo noem ik het dan maar eventjes, van Aldo van Eyck.
Bijvoorbeeld,
waarvan je nu af kan vragen, ook kunnen kinderen daar ook op spelen? Omdat wij van de rubberen tegelgeneratie zijn.
Nou ja, precies. En Aldo van Eyck is daar een goed voorbeeld van. Ik bedoel, zijn sculpturen stonden ook een tijdje in de tuin van het Rijksmuseum, geloof ik. Ook als sculptuur. En dat die eigenlijk allemaal zo'n beetje, Aldo van Eyck, volgens mij is er nog maar eentje over. Nog maar één echte speeltuin. Volledige speeltuin.
Zonder aanpassingen bedoel je?
Ja, precies. Ja. Dus her en der zal er misschien nog wel een toestel staan.
Ja, veel zelfs.
Ja, precies.
Toch ook wel in Amsterdamse Bos, Vondelpark. In West is er ook wel wat. Maar er zijn ook wel wat dingen die gerenoveerd of weer teruggebracht zijn.
Zoiets, ja. En, En ik kwam er eigenlijk achter dat al dat soort speeltoestellen die eigenlijk een beetje het midden houden tussen abstractie en functie als speeltoestel, ja, dat die er eigenlijk niet meer zijn, of tenminste niet meer gemaakt worden. En dat komt ook gewoon door de veiligheidseisen. He, want iets, een rode bol, daar kunnen kinderen wel op spelen, maar op welke manier moet dat dan? En hoe kunnen ze daar dan van afvallen en hoe is dat dan veilig? Dat kun je eigenlijk niet meten. En niet meten ten opzichte van de veiligheidseisen die er bestaan. En toen ging ik een beetje kijken hoe ze eigenlijk dat testen, die veiligheid van speeltoestellen. En toen kwam ik dus erachter dat de objecten die ze daarvoor gebruiken, dat zijn de echt prachtig gevormde abstracte objecten die dan bijvoorbeeld de vinger of een hand of een hals van een kind moeten voorstellen. En die stoppen ze dan in de gaten en kieren van speeltoestellen om te zien of mensen daar, of kinderen daar, bekneld kunnen raken. En ik vond het zo mooi dat eigenlijk het enige abstracte object wat je nog op een speeltoestel of een speelplein kan tegenkomen. Want nu zien ze er allemaal, al die speeltuinen zien er precies hetzelfde uit. Al die speeltoestellen zijn eigenlijk van hetzelfde slag. Maar de enige abstracte objecten die je nog kan tegenkomen zijn die objecten waarmee ze dus de veiligheid testen. En die heb ik dus besloten om te gaan maken. En daar heb ik dan een beetje een soort, in plaats van dat ze strak zijn, heb ik ze zo een beetje laten golven.
Ja, want dat zijn multiplex objecten van maximaal 50 centimeter lang en iets smaller over het algemeen. Het ziet eruit alsof het een soort iconentaal is die ik nog niet geleerd heb, die ik nog niet tegen ben gekomen. Het is van heel mooi dik multiplex gemaakt dat heel prachtig ondulerend gevormd is. Met een mooie laminering ook van hout of imitatiehout. Mm-hmm. Dat heb ik niet kunnen beoordelen omdat ik het niet met mijn hand heb aangezet. En dat ligt op een hoopje daar dan voor die video.
En het klopt ook dat daar een beeldentaal, want elk voorwerp daar zit een bepaalde betekenis aan. Het heeft een bepaalde functie, dat verwijst naar een bepaalde, of een lichaamsdeel, of een kledingstuk.
Ja, maar het zijn dus vormen die tot stand zijn gekomen in het proberen te imiteren van het gebruik van een kind van een toestel.
Precies,
dus
ja.
Het heeft op geen enkele manier een mensvorm, maar het is er wel de consequentie van.
Klopt, hè? Ja.
Van de vorm van een jonge mens en het gedrag.
En wat ik ook mooi vond is dat als je ze ziet, het ziet het er eigenlijk ook weer soms uit als speelgoed. Wat dan eigenlijk ook best wel weer...
Maar die dingen, die heb jij gemaakt, maar je hebt zij gemaakt naar die bestaande objecten. Want
ja,
het zijn niet die bestaande objecten.
Nee. Er zijn ook, qua afmetingen zijn soms ook wel groter of kleiner dan in de werkelijkheid. Maar dus ja, dat is eigenlijk zo met alle objecten die ik in mijn werk maak. Die verwijzen altijd naar een bestaand object. Het zijn ook altijd objecten die je op een of andere manier kunt gebruiken. En dus in deze video ook laat ik dan ook het gebruik zien van die objecten. Ik laat ook zien hoe ze dan... in de video zie je dan een soort speeltoestelachtige vormen waar ik dan die sculpturen insteek of langs haal of doorheen haal. En ja, op die manier worden die objecten ook daadwerkelijk gebruikt.
Ja, en de persoon die objecten gebruikt op zo'n fictief speeltoestel, zo'n installatie die daarvoor gebruikt wordt, die jij zelf ook gemaakt hebt.
Ja, dat klopt.
In dit
ja.
geval. En is dat dan een kopie van een model waarop getest wordt ook? Of is dat ook weer een inventie van jou en een aanpassing van jou?
Die vormen zijn eigenlijk, die heb ik gewoon zelf
vrij
bedacht.
Okay.
Ja. Ze verwijzen wel een beetje naar iets wat je in een speeltuin zou tegen kunnen komen. Maar het is vooral een beetje zo, ja, een beetje iconisch.
Ja, nee, maar ik vraag dat ook omdat een belangrijk deel van jouw werk is dat je heen en weer beweegt tussen vernaculaire objecten, dus objecten uit het dagelijkse, en kunstobjecten, en tegelijkertijd ook met de verhalen daarachter. Hoe iets tot stand gekomen zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
En dan gaat het ook over het spanningsveld tussen gebruik en idee, maar ook tussen taal en mogelijke vertalingen die verschillende kanten op kunnen leiden. Dat is dan heel geconcentreerd gezegd in twee zinnen. jouw werk, zou je kunnen zeggen. Als je me dat wilt vergeven.
Ja, nee, ik ben dat. En dat is ook zo. Dus wat je eerder zei, van, ja, kunnen die objecten ook op zichzelf staan? En ik bijvoorbeeld het object die ik nu ook gemaakt heb, ik heb er heel veel tijd en energie in gestoken. Maar uiteindelijk zie ik ze dan toch niet alleen in een ruimte staan. Ik wil altijd dat ze een verwijzing hebben naar een bepaald verhaal, wat je dan tot je krijgt via een performance of via een video. En ook het gebruik daarvan, hè, dat er fysiek iemand mee aan de slag gaat. Dus dat je in de performance kan dat zijn, live, maar ook in een video, dat je ziet hoe die objecten gebruikt worden. En als ik dan terugkijk op alle dingen die ik de afgelopen jaren gemaakt heb, elke sculptuur, elke vorm die ik maak, die wordt uiteindelijk ingezet voor iets. Het heeft altijd, het functioneert als object, als sculptuur binnen een tentoonstelling, maar het heeft ook altijd een praktische functie. Het heeft ook altijd een link naar een bepaald verhaal of een bepaald idee.
Ja, want wat interessant is datgene wat heel veel kunstenaars juist niet willen tonen, hè, die willen alleen maar de uitkomst tonen, is dat het lijkt althans alsof jij ons uitnodigt om jou over pijnzieken te delen die in dat cahier van jou staan, die notities van jou.
Ja, klopt.
Alleen dan wel geformaliseerd natuurlijk in een werk.
En dat klopt, want zo ben ik ook eigenlijk op de Rijksacademie, dat was 2011, ben ik begonnen om echt verhalen te incorporeren in het werk, omdat ik ook erachter kwam dat er altijd zo'n soort anekdote aan de grondslag lag. Ik weet dat Hans Arsman was van een van de mensen die toen vaak in mijn studio langskwam, en als ik hem dan over een nieuw idee vertelde, voor een nieuw werk, nieuwe video, performance, wat ook, dan begon ik altijd eerst met een anekdote. Dat is gewoon altijd, ik liep ergens of ik sprak met iemand. En dat was altijd de aanleiding om iets te maken. En ja, hij zei dan ook van, ja, ik zou wel graag... Het waren ook altijd grappige verhalen. Hij zei, ja, ik zou wel graag die verhalen ook willen horen als ik dat werk
zie. Dat kan
zie.
Ik me goed voorstellen. En
dat is ook wel... Ja, dat doet hij natuurlijk ook om juist in zijn geval de fotografie en verhalen met elkaar te verbinden. Maar ja, toen dacht ik ook, ja, oké, misschien moet ik dat inderdaad maar gaan doen. En ook omdat die anekdote zo'n belangrijk onderdeel daarvan, van die ontstaansgeschiedenis is geworden. En nu gaat het eigenlijk, is het niet per se een anekdote die eraan te grondslag ligt, maar is het wel altijd iets om context te geven aan een werk ook. En uit te leggen, soms tot het absurde toe, dat er eigenlijk geen mysterie meer overblijft. Dus dat idee ook van video, van anekdote en van voorwerp, dat ik eigenlijk alle drie elementen een beetje zo heb afgedekt. Van, je ziet het gebruik van een object, je ziet het object zelf en je ziet het verhaal daarover. En eigenlijk voor de rest, ik zou er niks meer aan toe kunnen voegen.
Ja, heel helder.
Ja.
Terwijl de objecten zelf toch waar een soort mysterie omheen hangt over als je het op zich zou zien, over wat het zou kunnen zijn.
Ja, klopt. En dat is.
En het lijkt in die zin alsof je je eigen werk ontmaskert als zijnde autonoom object. Maar op een of andere manier doet het dat niet. Dat is het gekke ervan.
Ja, omdat ik denk. Ik denk dat er altijd nog wel iets te raden overblijft ook. En ook in dit geval, bijvoorbeeld met dit werk, de relatie die bestaat tussen het object en de verhalen die dan in die video verteld worden, zijn niet per se één op één. Daar klopt iets, maar er klopt ook altijd weer iets niet. En dat is ook voor mij altijd wel weer, en tenminste hoop ik voor het publiek ook weer een mogelijkheid om weer een andere weg op te gaan, die ik misschien ook niet gekend.
Ja, maar en daarvoor maakte je objecten?
Nou, vooral video's. Vooral video's, okay. En die was meer performatief. Zet ik gewoon camera neer en dan deed ik iets.
En dat was niet per definitie ook met objecten, want die objecten die zijn sculpturaal. En die zijn ook belangrijk in je werk. Geworden, ja.
En dat was eerst, echt gewoon performances die ik dan filmde voor een witte muur. En dan probeerde ik bijvoorbeeld over een bananenschil uit te glijden. Dan legde ik mijn bananenschil op de grond neer en dan liep ik dan overheen in een soort poging om uit te glijden. En ja, daar zat ook weer wellicht wel een heel verhaal aan vast, wat ik me nu op dit moment even niet kan herinneren. Maar dat was eigenlijk heel droog. Dat was heel droog. Ja, later ben ik pas begonnen met die sculpturen en die verhalen erbij te halen.
Het is zo ontwapenend, want ik heb al hard moeten lachen om video's van je. Weet je, dat zal je niet verbazen. Maar Het is ook heel ontwapenend wat jij zelf doet. Want wat er gebeurt is dat jij in deze video die hier te zien is, hè, Some Ways Are Bound to Be the Wrong Ways, dat jij ook Monsieur Hulot aanhaalt van Jacques Tati. En dus ook dat doe je al, snap je? Die associaties naar buiten toe van eerdere kunstenaars, want Jacques Tati was gewoon cineast kunstenaar. En zojuist heb je het over de bananenschil, maar ja, je kunt niet anders dan ook denken aan de Buster Keatons van deze wereld, als je naar jouw werk kijkt.
Nou ja, dat vind ik ook wel grappig dat je Buster Keatons hebt, want ik heb ook een keer een werk gemaakt dat ik zo, dus zo'n video of zo'n film, beroemde scène, dat is dan de voorgevel van een huis valt dan om hem heen.
Ja.
En dat heb ik die...
En dan blijft hij in het kader van een
precies,
raam staan.
Ja. En ik heb een keer een performance gedaan waarbij ik zo'n een iets kleinere voorgevel had gebouwd en die heb ik dan 2 uur lang de hele tijd om me heen laten vallen. En dus dat is ook iets, ik hoor wel, zoals Monsieur Hulot ook, dus de eerste keer, Jacques Tati, is de eerste keer dat ik hem nu noem in een werk, maar dat is wel vaker voorgekomen. Maar ook bijvoorbeeld ook dat idee, dat eigenlijk de referenties die mensen bij mijn werk hebben, dat die ook al onderdeel zijn van het werk zelf. Hè? Dus dat in die zin ook dat mysterie, of die kans om mijn werk met Jacques Tati te verbinden, dat ik die eigenlijk al bij het publiek wegneem, om te zeggen, ja, maar dat heb ik zelf
en
al.
En mijn werk ook.
Ja. Ja. Maar, ja, dus dat vind ik ook wel. Ja, voor mij hoorden die dingen daar ook allemaal bij. Dus er zit ook een soort voor mij een soort openheid of een soort oprechtheid in hem, om dat er ook allemaal dan bij te betrekken.
Is het moeilijk om de eenvoud te bewaren? Ja, want eenvoud is toch ook wel een karakteristiek van je werk? Een ogenschijnlijke eenvoud vaak, omdat je, als je zo'n werk kijkt en nog een keer kijkt, dat je kunt afvragen, wat is er eigenlijk gezegd en wat is er gebeurd? En wat zijn de implicaties? En die implicaties, die zijn weer zo groot. Hè? En dat blijven die objecten ook uitstralen, die implicaties, waardoor ze nooit volledig ontmaskerd worden, zoals ik dat net zei.
Nou ja, als je kijkt naar de video die hier nu in de tentoonstelling is, die bestaat uit verschillende scènes. Er zitten allemaal fades in, dus dan gaat ene shot wordt hij dan in de andere gefade. En dat is al een heel, er zit ontzettend veel kleur in, er zit een voice-over in, er zit muziek in. En als ik dan denk aan de video's die ik 10 jaar geleden maakte, waren al die dingen totaal niet mogelijk voor mij, zeg maar. Dus ik ben ontzettend streng op mezelf. Ik vind het ook ontzettend moeilijk bijvoorbeeld om voor de eerste keer muziek in mijn werk toe te laten. Dat doe ik nu ook iets van 5, 6 jaar.
Ja.
Omdat ik eerst dacht van, ja, dat kan niet.
Dan gaat inderdaad die... Ik heb het ook gezien in video's als in een bruggetje.
Ja. Ja,
dus dan, maar nu was het al bij de opening in deze video die hier bij Artie te zien is.
En dat ik laat heel moeilijk nieuwe dingen toe in het werk. En dat gaat echt mondjesmaat. En ja, dus elke keer als ik dan iets nieuws in een werk introduceer, dat zal nooit iemand verbazen in die zin. Omdat het aan de ene kant, ja, oké, het is wel een nieuwe stap, of het is wel een nieuwe ontwikkeling, maar tegelijkertijd is die ook weer niet zo groot. En aan de andere kant is het ook wel weer vanzelfsprekend. Ja,
hoewel er toch wel veel dingen nieuw zijn, weer hier, in ieder geval voor mij, hè, misschien niet voor jou. Want in dit werk verschijn je weliswaar zelf, maar tot je middenrif. Jij bent de anonieme figuur die de objecten beweegt en test. Je bent herkenbaar ook aan je kleding, en aan je postuur. Maar de voice-over is van een vrouw in dit geval. Al vind ik jouw presentatie zelf ook heel goed altijd. Opvallend. Ik heb vaak heel veel moeite met Nederlands kunstenaars die dan ook Engels doen. En dan leidt het af van het werk. En dat is bij jou helemaal niet het geval, moet ik daarbij zeggen. Maar wat me ook opvalt aan dit werk is dat het ook heel talig is. Er is iets anders aan dit werk waardoor er nog meer nadruk ligt op de taal.
Ik denk dat
is los van de voice-over dan, hè?
Ja.
Van ingesproken door een ander.
Maar dat komt ook, denk ik, ook wel van, als ik schrijf zoals ik spreek. Dus dat als ik een nieuwe tekst schrijf, dan hoor ik mezelf dat zeggen. En ik heb het nu door een vriendin laten inspreken. En die, Die deed het op een manier waar ik op het eerst heel veel moeite mee had. Omdat ik eigenlijk allemaal intonaties die in het verhaal, die weet ik al het moment dat ik die zin opschrijf. Ja. En zij deed het op een totaal verschillende manier. En soms merk je ook aan haar dat ze misschien veel meer aan het voorlezen dan aan het spreken is. En ik merk ook wel van, ja, dan wordt het veel meer, gaat het veel meer over die tekst. Je hoort, het gaat veel meer over hoe zinnen geconstrueerd zijn. Terwijl als ik dat zeg, dan is het veel meer. Dan zit er misschien iets meer van een spontaniteit in of zo.
Ja, jij zegt het iets hoekiger. En dit heeft iets algemeners ook, zo. Maar dat past ook heel goed bij dat idee van een instructiefilm.
Ja, nee, klopt, ja. Dus en dat moet zeggen, als ik nu de laatste jaren, als ik dan aan video's denk, dan gaat. Vooral ook omdat objecten daar een veel grotere rol in spelen. Dat ik nu ook dacht, oké, ik wil een video maken met deze objecten, maar dan moeten die objecten wel goed in beeld zijn. Wat dan ook betekent dat ik dan niet meer in beeld kan zijn, want dan, ik moet echt op die objecten inzoomen. Die wil ik zo groot mogelijk in beeld hebben. Dus dan kan ik zelf niet meer in. Dat is daar dan eigenlijk een consequentie van. Maar heel veel van die video's, ja, die zijn gebaseerd op instructievideo's, reclamevideo's, waarin echt, zeg maar, objecten aan de man worden gebracht.
Ja, ja, maar daar heb je heel veel plezier in, als ik dat zo zie. Want er zitten in video's van jou dat jij schakelt naar camera 2, bijvoorbeeld. Terwijl jij maar met één camera zat te werken waarschijnlijk. Maar dat doe je zo goed, dat je dan inschuift met je voet en je schouders en zo. En dat je dan kijkt naar die andere camera. En dan is inderdaad daadwerkelijk het volgende shot. Kijk je weer recht in de camera, maar net onder een iets andere hoek.
Ja, precies.
Maar dat hele spel van tijd, dus korte video's, maar niet te lang duren, anders haakt het publiek af, hè, op internet. En varianten van, minimale varianten van perspectief, ook om een beweging te veroorzaken waardoor mensen erbij blijven. Dat spel speel jij ook helemaal. Dus, in die zin ben je als het ware de verkoper van je eigen idee en object.
Ja, inderdaad. En de ene kant natuurlijk ook om een soort. Het is ook altijd vormen die heel bekend zijn. Maar het schakelen naar camera, naar een andere camera kijken. Dat, iedereen kent dat. Het is niet zo dat als ik dat aan mensen laat zien, dan zijn ze dan nooit, vinden ze dan nooit vreemd. Zo van, zo, het zijn allemaal conventies die gelden,
ja,
in tv.
Maar in een film van een kunstenaar zie je dat toch niet zo vaak gebeuren.
Nee, dat is waar. Maar ik vind dat vind ik
dan
dus
doet
ook
het toch een beetje denken aan This is not the 9 o'clock news.
Oh zo, ja. Ja, nee, dat heeft het ook zeker wel. Maar voor mij gaat het ook heel erg duidelijk om de gemaaktheid, om de kunstmatigheid te laten zien. Want er was ook wel een tijd dat ik juist video's wilde maken dat ik de camera zo ver mogelijk van mezelf vandaan zet. Om gewoon mezelf, maar ook de omgeving waar ik was, te laten zien. Hè? En dan deed ik daar een performance en echt om, zeg maar, open kaart te spelen. Zo van, er zijn geen special effects of wat dan ook. Hè? Ik sta in een ruimte en eigenlijk hoe mensen vaak ook performances registreren.
Ja.
En pas veel later ben ik ook de video, de manier van filmen gaan inzetten om ook te laten zien hoe geconstrueerd alles is. Want al die shots, dat is allemaal naar aanleiding van een strikt storyboard. Dus niet, als ik ga filmen, dan is het niet zo dat ik daarna nog wekenlang moet editen. Nee, die edit die is eigenlijk al gedaan. Dus het gebrek aan spontaniteit of zo.
Dat zet je ook in, hè? Want je hebt, god, hoe heet dat werk ook alweer? Dat jij die rode trap oploopt. Making things bearable.
Ja.
En dan loop jij met een steekkarretje. En daar heb je een soort Man Ray sculptuur op zitten. Dus je hebt een object ingepakt in een touw eromheen. Dat doet mij dan aan een vroege Man Ray denken. En dan die trek jij dan zo'n rode kunstmatige trap op die jij hebt gebouwd dan zelf. En wat dan heel mooi is, is dat het kunststof kleuraccent op het wiel is ook rood. Ik weet niet of je dat bewust hebt uitgekozen of zo, maar dat ziet er allemaal heel erg uit alsof het zo uit een Wes Anderson film komt. En dan loop jij die trap op terwijl jij een verhaal houdt. En dat verhaal, dat hangt samen met de cadans van de traptreden, zou je ook kunnen zeggen. En dan ben je eventjes je verhaal kwijt, of je fingeert het in ieder geval. Hè? Of het werkelijk is of niet, dat weet ik niet. waardoor je weer naar beneden gaat en weer van voren af aan begint. En dat herhaalt zich nog 2 keer, meen ik. Maar je ziet op een gegeven moment in de herhaling dat dat inderdaad kunstmatig is ook. En maar door de herhaling wordt de tekst al kunstmatig, want het lijkt net alsof jij zo uit je hoofd spreekt. Ja, dat heeft jouw voordracht, dat is een voordracht die je eigen is en je eigen hebt gemaakt. Maar tegelijkertijd laat je daarmee aan ons zien ook dat die kunstmatig is. En dan heb ik het niet eens over wat je zegt.
Ja, nee, dat vind ik ook altijd leuk om die twee dingen. Dat in Making Things Bearable kom je er ook achter dat die tekst eigenlijk gewoon ingestudeerd is. Van wat ik inderdaad meestal probeer te doen is. Hè, want veel van die anekdotes gaan ook over mijn persoonlijke leven. Dus ja, er zit al een persoonlijke connectie in. Maar ook de manier waarop ik het vertel. Ik heb vaak, zeker ook in live performances, dat mensen soms denken dat ik het ter plekke zo een beetje naar mijn woorden zoek. Of ter plekke nog iets bedenk. Terwijl het is allemaal perfect uitgeschreven. En ja, de spontaniteit in de manier van het vertellen. Maar ook de persoonlijke onderwerpen waarover het gaat. Ja, om die te laten contrasteren met een omgeving zoals een video. Die dan totaal kunstmatig is. Zoals met die trap ook. Het is heel duidelijk dat die trap speciaal voor die video gemaakt is. Want anders zou ik het niet op die manier. Hè, de camera gaat ook mee naar boven en naar beneden. Anders zou ik dat nooit kunnen filmen. En dan is die trap nog ook fel rood. Nou ja, dat is een kleur die je ook niet zo vaak tegenkomt bij een trap. En zeg maar om die twee werelden met elkaar te laten contrasteren. Met elkaar in botsing te laten komen. Dat is eigenlijk wel ook iets wat heel vaak in het werk terugkomt.
En daar zie je ook al, en dat is natuurlijk ook interessant, dat die trap, die ziet er ook uit als een trap uit Poppenhuis. Alleen, hij is levensgroot. Maar het is 1 blok van hout. Nou, mijn opa had dat zo voor mijn zusje kunnen maken vroeger.
Ja, nou, dat is ook, hè, het refereert niet naar iets, nou ja, goed, in deze zin dan misschien een poppenhuis, of een soort hoe Dick Bruna een trap zou tekenen. Maar ja, om die beeldentaal ook zo simpel mogelijk te houden, dat er ook geen twijfel over bestaat van waar we nu naar kijken, het is een trap.
Ja, want het leuke is dat je werk zo kunstmatig is en tegelijkertijd lijkt alsof het zo spontaan en ongedwongen is. En dan lukt het je toch om het heel vanzelfsprekend te laten zijn. Dus dat is, nee, maar dat is mooi, want dat betekent dat het een werk wordt. Hè? Want als dat het niet zou hebben, dan zou het op de verkeerde manier wringen.
Ja. Nou ja, dat is ook, vind ik zelf ook
niet dat je per definitie het gemak zoekt, want het ongemak is soms ook onderwerp van je werk.
Ja. Ja, ik vind
het soms
zelf wel grappig. Ik spreek dan wel eens collega-kunstenaars die ook wel stellen dat mijn werk lijkt dan wel vaak op elkaar. Of dat ik nooit ook qua vormentaal of zo uit de band spring of iets vreemds doe. Maar tegelijkertijd, ik vertel hele persoonlijke verhalen. Ik heb mijn ouders hebben vaak aan performances meegedaan. Ik heb een keer tijdens de open dagen van de Rijksacademie mijn moeder 7 keer per dag door een gat laten vallen. Er zit inderdaad een manier die heel van een element in mijn werk die heel rigide is en geconstrueerd en nagedacht. Maar er zit ook een element in mijn werk die heel persoonlijk is, die schuurt, die misschien zelfs ook wel een beetje te persoonlijk wordt. Dus ik vind het heel leuk dat die twee dingen dan naast elkaar kunnen bestaan. En soms inderdaad heel vanzelfsprekend bij elkaar komen in een werk.
Is elke performance een video?
Nee, er zijn wel 2 hele verschillende dingen voor mij dan. Zo. Dus een performance is voor mij ook veel meer dat het belangrijk is dat er een live publiek is. Dat er misschien ook veel iets meer iets fysieks plaatsvindt. In een performance, de kans is groter dan bijvoorbeeld dat er dan iets spectaculairs of meer slapstickachtigs gebeurt. In een video vind ik het veel leuker om met performance is het gewoon heel moeilijk om, want ik doe ook vaak performances in de context van een tentoonstelling, waar je niet altijd de mogelijkheid hebt om een heel decor bijvoorbeeld te bouwen. Dus dan gaat het veel meer over het moment zelf en de relatie met het publiek.
Maar dan heb je ook objecten.
Ja.
En dan als jij dan weg bent, dan blijven de objecten over.
Dat gebeurt wel vaak. En dan Ja, dan krijg je ook weer een beetje dat spel tussen van ja, dit was nu eens een sculptuur, maar 10 minuten geleden was het nog een requisiet in een performance. En dat zou het elk moment ook wel weer kunnen worden. Maar ja, voor mij zijn het wel twee hele verschillende dingen. En soms ja, heb ik een bepaald verhaal of een bepaald object wat dan een performance wordt. En soms wordt het een video, dat hangt er een beetje van af.
Ja, want bedenk je dat van tevoren? Wat een werk moet zijn? Want je hebt zo'n idee, je hebt een cahier met ideeën en met anekdotes die je mogelijk verbindt met ideeën of met zelfs met mogelijke ideeën. Ja, dat is een soort speelplaats voor je, neem ik aan. Daar kies je op een gegeven moment een paar elementen uit.
Ja, nou dat, bijvoorbeeld, soms kan het heel banaal zijn. Ik heb bijvoorbeeld een performance gedaan hier ook in Amsterdam en heb ik laatst weer gedaan. Waarin ik dan vertelde over dat is een vriendin waar ik nu ook logeer in Amsterdam. Ik vertelde haar, ik denk, dan ga ik dus een kleine anekdote vertellen. Die vertelde ik 12 jaar geleden dat ik kaal begon te worden. En dat ik heel bang was dat ik het moment zou missen, zeg maar, dat ik te kaal zou zijn. Dat ik te veel haar had verloren, dat het moment dat beter is om alles af te scheren. En ik zei tegen haar van, kun jij me vertellen wanneer dat moment arriveert? En zij zei, nou, dat wil ik, natuurlijk, dat ga ik voor je doen. En ik sprak haar 2 jaar geleden en ik zei, je moet me nog steeds vertellen wanneer dat moment gearriveerd is. En toen zei ze, ja, maar Feiko, dat moment is, dat was jaren geleden. Dat moment, het station, zijn we al lang gepasseerd. En ik weet wel dat ze mij dat vertelde, dat ik dat heel grappig vond en meteen opschreef. En toen dacht ik wel van, ja, dit wil ik gewoon aan een live publiek vertellen. Dat ook dat idee van om dan aan, hè, het moment dat ik aan mensen live vertel, ze van ja, 12 jaar geleden begon ik merkte ik dat ik kaal werd. En dan, dat is, hè, om zo openhartig te zijn op die manier, misschien over iets waar andere mensen zich voor zouden schamen, dan heb je meteen een soort relatie met het publiek, waarbij zij zo van, oh, hij heeft iets persoonlijks verteld, zo van, het is bijna als een soort vertrouwensband ontstaat. Zo van, ik vertel jullie iets persoonlijks, dus alles wat er nu voor de rest ook in de performance gaat gebeuren, gaat ook oprecht zijn, of zo.
Ja, en, maar is die rest van die performance, is die dan direct gerelateerd aan die anekdote, of niet per definitie?
Ja, jawel, het gaat dus, hè, die anekdote bouw ik dan uit en dan heb ik daar.
Want nu klinkt het net alsof je bezig bent met een conferentie.
Nou ja, soms kom ik erachter, zeg maar, van nu, dit eerste deel is dat zeker wel. En dan ga ik eigenlijk veel meer over, ja, wat het betekent. Ze had me dat beloofd om me dat te vertellen. En dan de rest van de performance gaat er eigenlijk dan over van wat eigenlijk een belofte maken is. En dat is dan ook veel helemaal niet grappig meer. Maar dat begin, dat ik zie daar dan zoveel potentie in om dat aan een live publiek te vertellen. Ja. Dat ik dan denk van ja, dit moet geen video worden, dit moet ik echt live doen. Ja. Omdat ook ja, in een relatie met een live publiek heb je gewoon veel andere dingen mee dan bijvoorbeeld in een performance. In een video.
Ja. En, ja, weet je wat heel interessant is, dat ik lees graag Wittgenstein. En dan heb je, als je dan bijvoorbeeld de filosofische onderzoekingen leest van Wittgenstein, dan stelt hij mogelijke situaties voor een bepaalde zin of voor een bepaalde gedachte. En die onderwerp je dan aan nieuwe situaties, waardoor die gedachte onder druk komt te staan. En dat is wat jij eigenlijk ook doet, namelijk, en dat brengt me heel vaak aan het lachen bij Wittgenstein. Maar dat is bij jou ook zo, er zit ook een soort deadpan-achtigheid in. En dat jij met een hele simpele ondervraging iets wat wij voor heel natuurlijk en ook misschien zelf wel voor waar, om die term te gebruiken, aan zouden nemen. En dat jij dan ons introduceert, ons uitnodigt in een omstandigheid die heel particulier is voor jou. En wat het dan betekent, wat het dan doet met of zo'n term, of met zo'n situatie, of met een object. Ja, want dat kan het ook zijn. Dus in die zin creëer je situaties. Maar die situaties, dat zijn soms ook ondervragingen van je eigen uitgangspunt.
Ja, klopt. En altijd, nou, ja, bijvoorbeeld in het geval van die anekdote die ik net vertelde. Voor mij, uiteindelijk gaat het, zeg maar, om van wat is een belofte maken? Waar bestaat het uit? Hoe doen we dat eigenlijk? En die anekdote is gewoon een manier om daar te geraken, zeg maar. Maar voor mij is dat wel een manier ook om eigenlijk iets heel theoretisch, iets heel droogs ook eigenlijk. Van daarna spreek ik eigenlijk in die performance vooral over taal. Van wat betekent het als ik zeg, ik beloof iets? Wat doe je dan? En wat voor consequenties heeft dat? Het is eigenlijk een heel droge verhandeling over wat taal eigenlijk is. Maar ik vind het dan ook wel tof om dat te verbinden aan iets wat daadwerkelijk gebeurd is. Waar een soort persoonlijke ervaring aan vastzit. En dus ja, ik ben vaak in mijn werk zo de balans aan het zoeken. En ik denk, oh, dat is wel een beetje droog. Dit wat ik hier nu aan het schrijven ben. Het is wel leuk als ik daar dan een soort grappige anekdote aan vast doe. Of het wordt wel een beetje persoonlijk. Oké, laat ik het dan construeren in een omgeving die heel kunstmatig is. En zo de hele tijd zo heen en weer te gaan tussen uitersten. En dus ja, voor mij ook. Ik vind het heel leuk om inderdaad dingen die we in het dagelijks leven voor waar aannemen, waar we die vanzelfsprekend voor ons zijn, om die te bevragen. Maar dan wel altijd naar aanleiding van concrete voorbeelden. En de theorieën die ik dan vervolgens, die ik dan formuleer in mijn werk, die idee is dan dat ik ze altijd wel weer in praktijk breng. Ja. Dus het gaat van een soort anekdote naar een soort theorie. En dan breng ik dat weer in praktijk. En dat is ook het moment waarop het dan weer mislukt.
Ja. Maar het kan alle tweede kant uitgaande. Dat je, denk ik, dat je een soort ideeënveld hebt waar je iets mee wilt doen. Maar dat je nog niet weet hoe je dat moet doen. En dat er achteraf pas een anekdote aangeplakt wordt.
Ja, precies. Ja, ja.
Maar ik krijg ook heel sterk de indruk dat het ook andersom kan gaan. Dus dat je een anekdote hebt en denk van, god, dat is zo leuk. Daar zou ik wel een werk over willen maken. En dat het vanuit het denken over de anekdote uiteindelijk die extensie komt van een ideeënveld.
Vaak is dat wel. Vaak is dat inderdaad wel. Werkt het op die manier?
Dat dus lijkt mij voor jou ook heel leuk.
Ja, nee, tuurlijk.
Omdat het dan een mooie verrassing is die zo'n anekdote.
In de video die nu in Arte te zien is, er zitten drie korte verhalen in. En de laatste gaat over dat ik ooit op een dag een oude kapotte koelkast op straat zag staan en daarnaast stond een doos. Exact dezelfde afmerking van een nieuwe koelkast. En ik dacht, wauw, ik weet precies wat hier gebeurd is. Die oude koelkast is kapot gegaan, ze hebben een nieuwe koelkast gekocht en de doos van die nieuwe koelkast hebben ze ook op straat gezet. En dat was bijna, ik ben niet serieus, het was bijna zo'n religieuze ervaring om iets te zien wat zo duidelijk was, waar ik geen vragen behoefde te stellen van hoe komt dit? Ja, vaak als je afval op straat ziet, dan denk ik, hoe komt dat hier? En wie gooit het nou weg? Of, hè, het werpt soms, soms ontzettend veel vragen op. Maar toen zag ik iets wat gewoon zo overduidelijk was, dat ik dacht, ja, dat moet ik ooit een keer in werk gaan gebruiken, waar ik gewoon iets wil zeggen over hoe mooi het kan zijn als dingen, ja, duidelijk zijn, dat je geen vragen meer hebt.
Ja, alledaagse poëzie.
Ja, absoluut. Ja,
maar
ja,
ook weer dat element dat het volledig duidelijk is. Dus niet dat er een mystificatie is. Dat er, je ziet wel eens vuil op straat en je denkt van, nou, dat het allemaal zo bij elkaar is gekomen dat het tot zo'n mooi object wordt. Dat is ongelooflijk. Maar dan, wat is er dan mooi aan en dat weet je dan niet. Snap je? Maar in dit geval is de schoonheid, het is eigenlijk ook een anekdote. Het is een beeld en tegelijkertijd anekdote in één. Die is volledig duidelijk. Die is zelfverklarend. En zoals dat in de tekst van je video is, it's obvious. Maar een obvious in positieve zin.
It's obvious and beautiful is ja. De, ja. Maar dat inderdaad, als ik daarnaar kijk, dan denk ik, ja, hier hoef ik eigenlijk niks meer aan te doen. Ja. Dit is en ik moet wel zeggen, als het gaat over de verhaal die ik schrijf, dat komt vaak bij, ook, het kan ook een scène uit een film zijn, zoals bij Monsieur Hulot, de Jacques Tati film, dan het moet wel altijd zijn waar ik iets mee kan doen. Er moet een soort betekenis aan inzetten, of er moet een soort conclusie aan vasthangen. En dan kan het wel een grappige anekdote zijn, maar als het dat niet heeft, dan heb ik er niet zoveel.
Ja, want wat hier interessant aan is dat die anekdote in een ander idee terechtkomt. Dat andere idee is het uitgangspunt van die testruimte voor kinderspeeltuig.
Ja.
En de objecten die daarvoor gebruikt worden als vervanging van de acteurs, de kinderen. En in dit geval wordt die anekdote wordt ingebed in een ander idee als het ware, in de uitvoering van een ander idee.
Ja, klopt.
Het klinkt heel slecht als ik dat zo zeg, de uitvoering van een ander idee. Maar goed, je weet wat ik bedoel.
Ja, ja.
Ja, en dat is een soort nieuw realisme, hè? Van Kaas Schippers en Rabarber en zo, ik weet niet of je dat kent.
Ja, nee, zeker, maar, ja.
Dat, in die zin is dat, zou je kunnen zeggen, heel Hollands, die droogheid die eraan zit.
Absoluut, en dat was ook een... Ik heb een residency in Palais de Tokyo gedaan, in Parijs. En dat was ook een van de dingen waar ik altijd daar met mensen daarin... waar altijd discussie over ontstond, is dat ik mijn werk altijd begin met iets kleins, iets alledaags, iets onnoembaars, iets triviaals. En ja, daar hadden zij echt heel erg moeite mee. Want ja, kunst, hoe zij dat daar, de curatoren die daar werkten, dat moet uit een groot idee beginnen. En dan kan het uiteindelijk wel met iets kleins, kan het resultaat zijn. Maar om met iets kleins te beginnen, dat... Ja, dat was een manier van werken. En dat heeft ook wel te maken met een soort Hollandse bescheidenheid of zo. Zo van, nou, laat ik eerst maar eens kijken wat dit alledaagse moment eigenlijk betekent.
Ja, ja, wat het heel gek is, is dat er eigenlijk nog een hele korte traditie maar. Hè. Volgens mij bestaat het pas sinds Fluxus en zo in Nederland. Want in het vooroorlogse was dat niet een eigenschap van de Nederlandse kunst, denk ik. Dat alledaagse en dat ook de ludieke... En je ziet het met die hele generatie van Schippers, Wim en K, Wim T en K. Maar ook, je ziet het ook in de jazz bijvoorbeeld en in de vrije geïmproviseerde muziek. Dat in Nederland een hoge kwaliteit was, maar dat er ook altijd iets komisch in zit. Iets droogs en iets heel eenvoudigs ook vaak. En dat dat een eigenheid is in die... In het hele gemondialiseerde omveld.
Maar ik vind soms ook wel dat het... Ik weet wel, op de Rijksacademie liet ik een video zien aan een groep mensen die toen... daar komen wel vaak dan gasten ook, sponsoren. Die komen dan langs om te zien wat er allemaal gebeurt. En ik liet een video zien. En in die video sprak ik dan ook over vriendschap. En een beetje de... Dat was... wat de betekenis daarvan is en wat het eigenlijk is. En ja, zoals ik vaak zoiets eigenlijk iets heel vanzelfsprekend dan helemaal zo ontleed. En toen zei iemand van... En dat begon allemaal met een bezoek aan een zwembad, volgens mij. Daar begon het verhaal eigenlijk mee. En toen zei iemand van, het is eigenlijk filosofie, zei iemand toen. Toen zei ik, ja, het is filosofie, maar het gaat ook over zwembaden. Zo, en ik... Ik weet wel, dat laat iemand tegen me zeggen, ja, waarom zei je dat nou zo? Dat ik toch ook de aandrang voel om, hè, dat als mensen zo het filosofie gaan noemen, om het dan wel weer terug op de aarde te brengen.
Ja, maar dat is precies die vergelijking die ik net maakte met Wittgenstein. En dat is ook bijvoorbeeld, Deleuze had een schurfthekel aan Wittgenstein. En dat is, daar ligt hetzelfde uitgangspunt aan ten grondslag ook.
Dat is waar, ja. Want elke keer als ik een tekst schrijf, op een gegeven moment moet ik terug naar iets wat daadwerkelijk gebeurd is. En dat doe ik ook met als ik over mijn werk schrijf, dan om de drie zinnen, dan moet ik weer even iets vertellen over wat er in een werk gebeurd is. Ik moet het weer terugbrengen, zeg maar, naar gewoon de doodzaaie werkelijkheid. En, maar dat is tegelijkertijd ook wel een soort ontsnappingsmechanisme soms. Want dat moment waarop, toen op de Rijksacademie, waar iemand zei van, is het eigenlijk filosofie, had het gesprek een hele andere kant op kunnen gaan. Dan hadden we het over filosofie kunnen hebben. Maar daar ben ik dan een beetje bang voor. Of ik vind eigenlijk dat dan te hoog van de toren geblazen. Dus dan ga ik het maar snel weer over een soort alledaagse anekdote.
Maar tegelijkertijd is dat het inderdaad ook.
Het is, natuurlijk is het dat wel, ja. Maar ik bevraag me dat.
Maar
ook.
Dat is misschien, ik ben wel eens geneigd om te zeggen dat beeldende kunst of poëzie, het is allemaal poëzie in zekere zin. En poëzie is in zekere zin, raakt ook bijna altijd aan filosofie. Ik zeg niet dat het hetzelfde is, maar met een bepaald omgaan met problemen of mogelijkheden, het overdenken, is het wel gerelateerd.
Ja, nee, denk ik ook. Denk ik ook, ja.
Wat het probleem is, wat jij dan tegen kan komen, is dat waar je het moment bereikt dat het werk op zichzelf komt te staan. Omdat jij het voortdurend weer terugbrengt naar die realiteit, wordt dat moment bijna uitgesteld, of bijna onmogelijk gemaakt, zou je kunnen zeggen, dat het op zichzelf komt te staan. En dat het dus eigenlijk nooit uit de keuken komt. En dat is iets waar je mee te maken hebt in jouw manier van doen. Hoe gebeurt dat? Ben je daar actief mee bezig?
Ja, dat denk ik wel. Want dat heeft ook bijvoorbeeld de weerslag op van hoe ik met de vorm die mijn werk aanneemt. Hè, dat idee ook waar we het eerder ook over hadden, die relatie die bestaat tussen. Aan de ene kant heb je een anekdote, maar aan de andere kant heb je ook een object en je hebt een video. En dat het nooit echt één vorm aanneemt. Want ik heb bijvoorbeeld performances ook. Ik doe dat op een opening, in een tentoonstelling, in een beeldende kunstcontext. Maar ik heb ook wel in theaters heb ik ook wel performances gedaan. Dus wat je zegt, het komt nooit helemaal uit de keuken. Ook dat er nooit uiteindelijk voor mij niet een gedefinieerde vorm is. Ik heb ook wel veel werk in op verschillende manieren laten zien. Ik ben er eigenlijk heel flexibel in. Laat volgens mij ook wel zien dat voor mij, ik laat het in die zin nog heel erg open van, waar zit de kern van het werk nou? En zoals met de installatie die hier in Arti te zien is ook, wat is nu het werk? En dan zou ik ze gewoon zeggen van, alles.
Maar dat is ook het interessante ervan, dat dit werk is dit werk, maar het is ook gerelateerd aan voorgaand werk. En het is ook weer anders. Het is heel herkenbaar, maar het is toch ook weer anders. En dat is echt heel opvallend, vind ik namelijk. Je bent niet met een herhaling bezig van bepaalde uitgangspunten in andere vormen. Het lijkt een beetje, zoals je het zelf brengt, alsof je inderdaad in hele kleine kringetjes ronddraait. Maar het is eigenlijk je neemt een veel grotere stap met dit werk, heb ik de indruk, dan jezelf nu in je verhaal te kennen geeft. Maar goed.
Misschien. Maar ik denk dat het ook wel komt omdat je zit ook nog wel één werk tussen. Dus dat is ook wel
misschien ken ik dat niet, dus dat zou heel goed kunnen.
Ja. Maar dat is wel, dus voor mij zit er in elk werk ook wel iets nieuws.
Ja.
En ik vind dat zelf, ik ben wel de allereerste keer dat ik zo, want ik zocht altijd gewoon een witte muur op en dan ging ik daar zo, toen ik nog studeerde in Groningen, zag gewoon een witte muur en daar deed ik dan mijn video voor. En één keer was ik op een locatie waar dat muurtje niet echt te vinden was. En toen dacht ik, dan ga ik gewoon zelf een muur bouwen. En dat heb ik toen gedaan en wit geschilderd. En voor mij was het een enorme stap in mijn werk dat ik gewoon een decor bouwde. Alleen het decor was een witte muur. En niemand heeft ooit gezien dat dat een decor was. Maar voor mij was het echt, ik dacht, dit is echt een grote stap die ik hier neem.
Ja. En a small step for humankind, but a giant step for fecal
bitters. Ja, precies. Soms dan. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje laat zien dat ik, dat voor mij, wat voor mij soms een enorme ontwikkeling is, is voor een buitenstaander misschien maar een klein iets. En wat je nu zegt van,
is dat strengheid of is dat, hoe moet ik dat zeggen? Of is dat een soort ingetogenheid, een soort schoorvoetendheid?
Ja, dat denk ik.
Welke van de twee? Ik stel de vraag heel slecht. Maar
ik denk dat laatste wel mee. Dat heeft ook. Ik vind ook altijd dat ik moet refereren naar dingen die ik eerder gemaakt heb. Maar ik moet zeggen,
en dat noem jij schoorvoetend dan? Via mijn woorden?
Ja, of zo. Dat ik niet te veel. Dat ik een beetje bescheiden moet zijn met wat ik zo.
Want wat namelijk zo is ook, is dat jouw werken zijn heel geconcentreerd. Snap je? Er zit heel veel ruimte in. Je hebt niet het idee dat je overspoeld wordt met informatie en gedachten. Dus het heeft een mooi ritme ook. En het is een vertelling. Een vertelling van een object soms. En soms met het object. En na 3 minuten is het afgelopen. Dus ik heb nog geen video van je gezien die 15 minuten duurt. Misschien bestaan ze wel, maar ik ken ze niet. En dus in die zin, om dat voor elkaar te krijgen, om zo concies iets te vertellen, daarvoor moet je heel goed weten wat je doet. Kan je niks aan het toeval overlaten, want anders raakt het uit evenwicht.
Ja, dat heeft ook te maken met, ja, ik wil ook graag dingen onder controle houden. En natuurlijk hoe meer, hoe minder ik in een werk stop, hoe makkelijker dat wordt.
Wat bedoel je, hoe minder ik in een werk stop?
Nou ja, ik bedoel, ja, video is vaak, ik heb een decor nodig, ik heb een tekst nodig, ik heb een object nodig. En dan houdt het, soms heb ik nog een beetje muziek nodig, maar dat houdt het eigenlijk wel mee op. En ja, hoe meer ingrediënten je daar aan toevoegt, hoe groter de kans is ook dat je daar de controle over verliest.
En hoe komt het tot stand? Want we hebben eerder al geconstateerd dat je bijvoorbeeld een anekdote of een idee hebt. Daar denk je over na, daar schrijf je over. Op welk moment begin je met een object? Of komt het object ook wel eens eerst?
Ja, soms is een object daar eerst, zoals in dit geval hier in Arti. Maar ja, meestal begint het wel met de anekdote. En soms dan zijn het ook twee dingen die los van elkaar ontstaan en die op een gegeven moment zo bij elkaar komen.
Dat ook die anekdote plaats krijgt, een anekdote plaats krijgt.
Precies,
in dit werk bijvoorbeeld. Ja. De anekdote over de weggegooide koelkast.
Ja, ja.
En de doos van de nieuwe koelkast.
Dus in die zin, ja, het is niet altijd. Soms is het ook een beetje een soort puzzel voor mij. En soms komen dingen pas na jaren bij elkaar.
Ja, maar toch, en dan onderbreek ik je eventjes, want we hebben niet zoveel tijd meer. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat toch gaat. Vanuit zo'n idee en vanuit zo'n anekdote, dat heb je dan. Ga je dan verder schrijven en schrijf je dan als het ware je tekst of ga je het doen?
Nee, voor mij schrijven en denken is een beetje hetzelfde, zeg maar. Als ik schrijf, dan heb ik ook het idee dat ik veel helderder nadenk. En dus het is inderdaad zo dat ik, ja, aan een anekdote vaak ook. Ja, dat link ik dan aan een bepaald fenomeen, wat ik dan kan bevragen. En dan door het schrijven ga ik dan hardop nadenken. En uiteindelijk, ja, daar op die manier ontstaat, zeg maar, een verhaal, ontstaat een soort een probleem dat ik dan constateer, waar ik dan vervolgens een oplossing of een theorie voor bedenk.
Ja, maar dat doe je op papier, dat doe je niet voor de camera.
Nee.
Misschien een beetje, misschien valt er hier en daar een woord of een zin af.
Ja, maar dus wat ik eerder zei, voor mij ook denken, maar ook spreken. Dus ik schrijf ook zoals ik spreek. Ik hoor mezelf ook meteen alles zeggen. Zo komt het ook. Ik doe dat niet live, zeg maar in mijn hoofd ben ik wel voortdurend met mezelf in gesprek daarover.
Ja.
En zo ontstaan die verhalen eigenlijk. En die objecten komen er meestal pas dan later bij. Omdat ik ook graag, dus wat ik eerder zei ook, voor mij moet theorie altijd weer in contact staan met de praktijk. En daar bedoel ik niet alleen mee dat het een voorbeeld moet zijn in het verhaal. Dus dat ik weer even naar de werkelijkheid refereer. Maar ook, ja, dat ik fysiek iets vasthoud. Dat daar, dat er een object is waar ik ook echt iets mee doe.
En ja, want het object, dat is een samenballing, zou je kunnen zeggen, van wat je gezegd hebt. En wat je ook uitgebeeld hebt. Hè? Want je maakt ook zelf vaak deel uit van wat er gebeurt. En dat voegt ook iets toe aan die woorden. Het is niet zo dat dat zomaar weggehaald kan worden. En in die zin zijn die objecten geladen. Alleen jij toont ons ook, jij deelt met ons waarmee ze geladen zijn. Door die performance. En maar nadien blijven ze dat hebben. En daarom zijn het ook vaak zulke gekke objecten. Soms hele normale objecten. Ze zijn verpletterend normaal soms. Maar daar zit toch altijd een soort draaien en misschien ook iets onoplosbaars, onverklaarbaars misschien moet ik zeggen. En dat onverklaarbare, dat is tegelijkertijd ook dat probleem wat je naar voren brengt vaak. Dus, en dan wordt het object niet een illustratie van iets. Omdat het zelf ook die problematiek draagt en openbaart.
Het is wel vaak zo dat ik in een werk zou dat het object, zeg maar, een beetje de fysieke consequentie is van wat ik verteld heb. Maar zo presenteer ik het dan wel eens in een werk, maar zo functioneert het uiteindelijk nooit. Omdat het ook het probleem niet helemaal oplost of weer een nieuw probleem creëert. En dus in die zin is dat niet een soort, inderdaad niet een illustratie, omdat eigenlijk ook dat object zelf weer een eigen leven gaat leiden.
Ja.
En weer nieuwe vragen oproept. En
hoe gaat het? Is het moeilijk om die objecten, als het object volgt, om het juiste object te maken?
Nou ja, en dat vind ik dus nu ook afgelopen jaren ben ik ook veel meer over het object zelf gaan nadenken. Eerder was het, functioneerde het misschien iets meer als een illustratie, maar ook was het echt iets wat ik kon gebruiken. Echt iets praktisch en echt een requisiet. Dus dat was ook vaak van hout gemaakt, gewoon van een duurzaam materiaal. En de afgelopen jaren ben ik juist ook veel meer naar het object zelf gaan kijken, om dat ook binnen een setting van een tentoonstelling te laten zien, dat het ook op zichzelf kan bestaan. En ja, in die zin ook om die relatie tussen sculptuur aan de ene kant, maar functionele objecten aan de andere kant ook veel, veel duidelijker te maken. Want ja, eerst maakte ik nog wel eens objecten die echt alleen maar gebruikt konden worden, die niet echt een plek zouden moeten hebben in een tentoonstelling, omdat ze ook esthetisch gezien niet per se. Ze waren alleen interessant als ik ze aan het gebruiken was. Ja. En dat probeer ik de afgelopen jaren, ben ik dat veel meer op die sculptuur gaan, daar ook veel meer aandacht aan besteden. En bijvoorbeeld ook veel meer met keramiek of metaal gaan werken. Misschien materiaal die niet altijd voor de hand liggen. Ja, zo.
Ja. Dat heb ik niet bijgemaakt. Ja. Nee, maar een mooie ontwikkeling.
Ja.
Ja. Feiko, we zijn aan het einde van het uur.
Ah, ja.
Dus we spraken het afgelopen uur als uitgangspunt, maar we hebben het ook over ander werk gehad, over Some Ways Are Bound to Be the Wrong Ways, is te zien in Arti, in de groepsentoonstelling Your Playground. En nogmaals, die tentoonstelling is maar tot 12 november 2021 te zien. Dus wees er snel bij. Dankjewel, Feiko.
Ja, jij bedankt.